Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 12 augustus. Met in de studio Leendert Beekman en Mark Beekhuis. Leendert, jij bent weer terug.
Ja, ik ben weer terug van 4 weken vakantie.
Is het reces nu ook voorbij?
Het reces is absoluut voorbij. Maandag, dinsdag nog een rustige dag gehad. Gisteren is het echt weer begonnen. Woensdag, wij zitten hier op donderdag.
Ja, we nemen hem een keertje een dagje van tevoren op.
Ja, leggen we uit zometeen waarom. Heeft het onze bijzondere gast te maken. Maar het is echt voorbij. Je merkt het zowel aan het stikstofdossier. Gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Ja. Helemaal hot. En ja, je kan de kranten niet openslaan of het gaat over koopkracht, inflatie, energiemaatregelen die genomen moeten gaan worden.
Afwezigheid van de regering met maatregelen.
Precies. En de fractievoorzitters zijn ook terug van vakantie. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben een geheim overleg. Tijdens dat overleg zou er niet gesproken worden over koopkracht. In ieder geval geen... niet onderhandeld worden over koopkracht, inflatie.
Maar het als je het zo zegt, dan denk ik dat ze het er wel over gaan hebben.
Dat kan niet anders. Ik neem aan...
Het geheime overleg is nu.
Maar als
dus dit is dan een van die weinige dingen die je normaal op vrijdag... komt er ook altijd op breaking news tijdens de podcast. Maar hier lopen we morgen meteen al een klein beetje mee achter.
Nou, ik denk dat er niet zoveel...
Of blijft het geheim?
Nee, dat blijft wel geheim. Tenminste, als ik in een coalitie zou zitten, zou ik het in ieder geval geheim houden. Want we zijn nu aan het toewerken. En dat is echt heel dichtbij. Zo voelt het niet als het heel warm weer is. Maar we zijn aan het toewerken naar Prinsjesdag. Ja, ja. De besluitvorming gebeurt in augustus. Dus nu, ze worden achter de schermen, wordt er volop gesproken over wat kunnen we nou eigenlijk nog. En dat gaat niet gelekt worden voor Prinsjesdag. Dat gaat uiteindelijk wel gelekt worden voor Prinsjesdag. Maar
niet al vandaag.
Niet vandaag. Nee, het zou me zeer verbazen. Maar ja, de urgentie. Ja, die straalt overal vanaf. Er wordt enorm veel over geschreven. Ik zag net een nieuwsberichtje waarin stond... een psycholoog hadden ze gevraagd wat de effecten zijn van al die nieuwsberichten over koopkracht, inflatie. Ja, daar worden mensen al gestrest van voordat ze geld problemen hebben.
We kunnen het nog betalen, maar dat voelt al niet meer zo.
Ik herkende dat wel. Als ik de krant opensla, dan denk ik... wat gaat er zo meteen gebeuren?
Ja.
Ja, dus maar weet je, het reces is voorbij, absoluut.
Weet je wel waar het geheim overleg is? Bedoel, ga je dan voor de deur hangen daar?
Nee, wat je doet is dat je de voorlichters gaat bellen.
Oh.
Ja, dan is het... Dit is echt even lastig tijdens het reces, maar ik heb er een paar gesproken. Ze zeggen van, ja, Leendert, we zeggen het eventjes niet. En dan kijk ik van, nou, ben ik nou gewoon...
Ja, maar op het moment staat dan bij de Telegraaf of de NOS of RTL of misschien toch bij ons...
Staat er waar het is. Ja. Maar ik ben al de hele dag Twitter gaan volgen. Om te kijken, is er een collega die daar wel voor de deur staat? Want als jij daar als eerste staat en je weet het. En je hebt het fotootje dat ze naar binnen lopen. Dan zet je dat online. Maar gelukkig,
dat was
lijkt erop.
Met het stikstofoverleg. Dat er ineens een foto was van meneer Remkes. Die ergens een vergaderlocatie binnenliep.
En dat was en dan weet Utrecht. Alles. Was dat,
precies. Nou, misschien dat nog gebeurt. Dan moet je straks nog ineens op stel en sprong in de auto ergens heen.
Ja, dat zou ik vermoed dat ze gewoon in Den Haag zitten. Maar ik denk eerlijk gezegd. Het wordt wel bekend, maar dat er vandaag niet dat er geen groot nieuws gaat zijn.
Maar dan zie je misschien wel of ze glimlachend of woedend naar buiten gaan.
Ja, maar dan misschien eerder over stikstof.
Vroeger heette dat Kremlin-watchen, als je dan de Russische politici
voor de deur ging
op het plein zag staan. Ja. Je zei al, we hebben een gast vandaag. Dat is Andy Palmen van Greenpeace. Is dat eigenlijk... Bent u een politicus?
Nee, zeker niet. Ik ben zeker geen politicus.
Ja, nou, het is wel het strijden voor een doel, toch? En dat is wat politici ook doen, denk ik.
Ja,
dit is een politieke podcast, daarom vraag ik hem.
Nou ja, wat is dan een politicus? Hè? Ja. Kijk, wij hebben een missie en wij zijn op aarde om ervoor te zorgen dat de mensheid binnen de grenzen van het planeet blijft. Dat is een hele grote missie.
Ja.
En als je die wat terugvertaalt, houden we ons bezig met allerlei onderwerpen. Van ontbossing tot stikstof nu in Nederland. Tot wat gebeurt er eigenlijk met Bonaire als de klimaatcrisis echt toeslaat en de zeespiegel gaat stijgen. Dus met dat soort onderwerpen zijn we bezig.
Ja.
Dat... Ben je dan een politicus? Ik weet het niet.
Nee, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval een activist. Of een,
ik ben een activist.
Dat op zijn minst.
Maar tegen een politicus zeggen we vaak u...
Nee, dan ben ik een activist en zeggen jullie gewoon je.
Okay, dus we gaan gewoon je zeggen.
Vanzelfsprekend.
Ja, want je zit hier namelijk ook omdat aanstaande maandag gaat Remkes verder met zijn gesprekken. De natuurorganisaties zijn de eerste. Daarna volgen er nog 2 gesprekken. Onder andere, als ze opkomen dagen, met de industrie voor de agrarische sector. Die zouden niet komen. Dus moet je bijvoorbeeld denken aan bedrijven die veevoer maken.
Ja.
En met de ketens en banken. En de week
ketens,
daarna...
Dat zijn supermarkten vooral, begreep ik.
Ja.
Dat klinkt zelf wel de ketens, maar met de supermarkt ketens, komen praten. Ja.
Ja, de week daarna, op maandag, komen de decentrale overheden, de provincies komen langs. Maar maandag dus, op bezoek bij Remkes.
Ja, zeker.
Waar waren jullie tot nu toe? Want de crisis is al een half jaar gaande. We hebben al heel wat trekkers op de weg gezien.
Ja.
Ik heb jullie helemaal nergens gehoord. Jullie zijn wel uitgenodigd nu, maar dat is eigenlijk ineens, dacht ik, maar waren ze al die tijd?
Nou, de crisis is al 40 jaar gaande, dat wat mij betreft. Waar? En kijk, we zijn ook al best wel een hele tijd hiermee bezig. We hebben zelfs nog niet zo heel lang geleden op het nieuwe Tweede Kamergebouw gezeten. Ja. Werd ons niet in dank afgenomen, zoals vaak.
Het was toen ze net open waren daar.
Ja, dit is zo'n beetje de eerste waren we, ja. En anderhalf jaar geleden hebben we de staat al gesommeerd om nu echt iets te doen aan die stikstofcrisis. We hebben rapporten uitgebracht, gesprekken gevoerd, dus we zijn er echt wel. Wat mij wel verbaasd heeft, is de afgelopen periode dat er alle aandacht uitging naar blokkades, naar boeren, naar de problemen daar. Maar veel minder naar wat er nou echt aan de hand is, en dat is die natuurcrisis.
Ja, ik heb ook
dus ik ben blij dat je hier ben.
Ik heb ook geen demonstraties gezien die dan misschien niet in Stroe, maar ergens anders plaatsvonden, even verderop in het bos of zo.
Nee, maar dat komt ook al een beetje omdat wij, kijk, eigenlijk willen we niet dat natuur een politiek onderwerp is.
Hè? Dus, maar dat is het.
Ja, dat was het heel lang niet. Dus heel lang is er geprobeerd om er iets van te maken van ons allemaal. Want er is ontzettend veel draagvlak voor natuur in Nederland. Je ziet dat zeker na corona dat nog veel meer interesse is gekomen voor mensen die zeggen ik wil naar buiten en ik wil meer natuur.
Mensen willen gaan wandelen.
Mensen willen wandelen. Ja. Dus je wil eigenlijk dat dit een onderwerp is van ons allemaal. En niet iets waarover geknokt moet worden. Maar ja, het ligt nou op de
stoep. Maar er moet wel voor geknokt worden. En dat moest al 40 jaar. Want de afgelopen 40 jaar was het natuurlijk ook, jullie waren er wel mee bezig.
Ja.
Maar Den Haag was niet zo ontvankelijk.
Nee, zeker. Dus wij kiezen altijd onderwerpen waar we denken echt het verschil te kunnen maken. En nu sinds een paar jaar al zitten wij op stikstof vrij uitgebreid. Ja.
Partij voor de Dieren. Misschien een andere, dus mijn analyse, een andere reden waarom jullie wat minder gezien hebben. Partij voor de Dieren, GroenLinks uiteraard, roepen al jaren, er moet wat gebeuren voor de natuur. We moeten iets doen tegen de uitstoot van broeistof, broeikas. Nou, help me
even. Even in één keer, broeikasgassen.
Broeikasgassen. En het lijkt alsof die agenda, die jarenlang gepusht is en genegeerd, zeker vanuit het conservatief rechts Nederland, ja, die wordt ineens werkelijkheid. Schiphol moet krimpen. Stikstof wordt aangepakt. Miljarden voor klimaat. Het is een goede tijd eigenlijk.
Ja, het is net hoe je het bekijkt. Dus je kan zeggen het is een goede tijd, want we krijgen gelijk. Want dit zijn de boodschappen die we al jaren verkondigen als Greenpeace. Tegelijkertijd is het gewoon dramatisch. En zo voel ik het ook echt. Ik vind het verschrikkelijk wat er nu aan het gebeuren is. Dat je ziet dat al die crisis die komen bij ons op de stoep. Als samenleving. Ja, nou hebben we ermee te dealen. Dan kost het miljarden. Dan ben ik niet het type dat gaat zeggen, I told you so. Maar heel soms denk ik wel, dit wisten we al. Dit wisten we al jaren.
Dus we hebben natuurlijk ook nog even, om nog meer, door de gascrisis gaat Nederland eindelijk echt verduurzamen. Het enige tegenslag was,
nou,
zijn
zo?
De kolencentrales. Die ja, dan,
kolencentrales en kerncentrales. Gaan we verduurzamen op het ogenblik? Is dat het beeld?
Nou, wat er wel is, er wordt, maar dat is nog wel nog niveau toch strip. Maar er wordt weer veel meer gepraat over isolatie. Er wordt gas bespaard op dit moment, omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja. Dus je ziet wel eigenlijk dat op een aantal van die hele grote onderwerpen, de wal keert het schip. Daar zijn we nu.
Ja. Ja, maar goed, als de oorlog voorbij zou zijn op een goed moment, of als we de gas op een andere manier weten de toevoer deze kant op te krijgen, dan gaat Yara weer gewoon kunstmest maken. Want daar hebben ze heel veel gas voor nodig.
Maar dit is precies het probleem.
Dus het is niet opgelost. Het is geen verduurzaming. Het is even een dipje.
Nou, waar het om gaat is, gaan we nu als samenleving inzien dat duurzaamheid gewoon onderdeel is van ons leven. Dat we op een duurzame manier verder moeten. Of reageren we altijd op crisis?
Nou, dat laatste.
Ik ben het met je eens.
Ja, dus dan heb je nog niet veel bereikt.
Nee, ja, zo zou je het zien. Ja. Maar wat ik dan zeg is, dan hebben we als samenlevingen niet bereikt. Kijk, ik kan agenderen.
Ja, maar je zegt als samenleving, maar er zijn ook boeren en die vinden dat er überhaupt geen probleem is voor een deel. Want jij zegt inmiddels, iedereen is overtuigd dat het allemaal anders moet. Maar dat is ook niet waar. Het is nog steeds, de strijd moet nog gevoerd worden. En als je nu zag, nou, misschien moet je eventjes erbij pakken.
Ja, wat er namelijk gebeurt, er was eigenlijk een vergadering aangevraagd door Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas.
Om over stikstof.
Tijdens de reces een vergadering te houden, een debat over stikstof. Dat is een schriftelijk overleg geworden. En ik heb drie bijdragen, heb ik in ieder geval gekregen, van coalitiepartijen. D66 heb ik niet, maar ChristenUnie dus wel, het CDA ook en de VVD. En ik zat na te denken, hoe kan ik dit nou goed samenvatten? Hoe ik dit nou heb gelezen? Ja, wat is het nou
pagina
eigenlijk?
Na pagina met tekst. Dus het moet even kort inderdaad.
Ja, en wat het eigenlijk is, het is een leerling die de docent vraagt, wat moet ik doen om een 5,5 te halen? Dat is wat ik eruit lees.
Niets meer dan nodig en misschien net te weinig.
Ja, en ook, waar het me ook nog aan deed denken, is een wetenschapper die een hypothese heeft. Mensen zijn het er niet mee eens. Zelf niet met een beter verhaal komen. Dus een andere hypothese en die bewijzen. Maar vooral gaan schieten op hetgene dat er al ligt. En dat gebeurt hier ook. Er worden heel veel vragen gesteld. En door het stellen van vragen creëer je heel veel ruis. En eigenlijk ook richting het eigen kabinetsbeleid.
Het is een lelijk
ook
stuk politiek van, wat hier gebeurt. Dat
vind ik eigenlijk wel.
Want er zitten ook bijna alle vragen zijn eigenlijk van de grote orde die al beantwoord zijn. Waar komt het percentage van 30% of 39% vandaan?
Daar wil ik zo meteen nog heel even iets verder op.
Daar zijn al uitleggen over gekregen van ministeries en ministers.
Ja, daar wil ik zo nog even verder, als je het goed vindt, verder op ingaan. Maar laten we het hebben over de ChristenUnie en de welbekende stikstofkaart. Daarvan heeft Rutte gezegd, de communicatie daarover was slecht. Hadden we wat beter moeten doen. Ik ben het daar overigens niet mee eens, omdat vanaf het begin af aan kon je erin lezen wat je erin wilde lezen. En heel veel mensen hebben daar iets negatiefs in gelezen. Want er stond nog steeds met chocoladeletters boven richtinggevende doelen. Ja. En het is gelezen alsof het de definitieve stikstofkaart van Nederland was. En het kwam ook omdat het heel gedetailleerd was. Maar er is excuses aangeboden voor de communicatie. Maar de kaart wordt niet ingetrokken omdat dat namelijk politiek gezien, de doelen blijven staan. En politiek gezien zou het niet zoveel betekenen om die kaart in te trekken. ChristenUnie wil dat nu wel. En dat willen ze juist omdat de kaart zo onhandig is gecommuniceerd. Ik denk dat als je nu het signaal gaat afgeven om door die kaart weer van tafel te halen, geef je juist een signaal af richting die boeren.
Maar alle drie die partijen, alleen D66 uit de regering niet, zijn gaan schuiven de laatste dagen, lijkt het. Dat is een groot stuk in de Volkskrant van gisteren ook nog daarover. Mm-hmm. Dus het signaal van trekkerterreur werkt. Dat is al afgegeven. Nou, als je die kaart kan ook wel van tafel dan.
Op het moment dat je belt met ChristenUnie, VVD en het CDA, dan zeggen ze daar, voor ons staat natuurherstel voorop. Ja. Dus als je het dan over die, het gaat nu over 39 kiloton stikstofreductie. Dat was eerst 30. Volgens Eresman, de hoogleraar, kan dat tussen de 23 en 25 zou genoeg zijn. Dus dat wordt nu ter discussie gesteld. Op het moment dat het over natuurherstel gaat, het kabinet zegt ook, we maken er 39 van, omdat we veilige marges willen hebben.
We denken dat jullie het niet per se gaan doen.
Dan ga je voor een 8 of voor een 9. Vandaar die vergelijking met een leerling. Ja. En dat lijkt hier niet te gebeuren.
Ja, oké. Terug naar Andy Palmer. Dat kaartje was heel slecht gecommuniceerd. Campagne voeren is communiceren. Hoe zou de regering nu, vanuit de achterstandspositie waar ze op het ogenblik lijken te zitten, De wedstrijd weer naar zich toe kunnen trekken?
Nou, ik ben het heel erg eens met de opmerking die net werd gemaakt. Het is hele lelijke politiek die ik nu op dit moment zie. Kijk, wat je eigenlijk ziet is, de rechter, die heeft al een aantal jaar geleden, heeft de Raad van State gezegd, er moet nu een beter plan komen. Onwrikbare doelen. En dat is nu essentieel. Vervolgens, dat is 3,5 jaar geleden. Vervolgens hebben allerlei ecologen, heeft de commissie Remkes gezegd, nou, 2030 is toch echt wel de deadline. Dan moet het echt gebeuren. Greenpeace heeft gezegd, nee, wacht even. Of ecologen die wij in dienst hebben genomen, die zeggen, nee, dat is veel te laat. 2030, het is 2025. Dan moet je gereduceerd hebben. Zeker voor bepaalde natuurtypen die echt heel kwetsbaar zijn en die je niet op een andere manier meer kunt beheren.
En het plan stond voor 35 zelfs, is naar 30 gehaald.
In de wet staat nu 2035. Ja. Maar echt waar, iedereen weet, ook die Kamerleden die vragen stellen, dat die rechter er bovenop zit. Er lopen 200 zaken tegen allerlei vergunningen die zijn afgegeven op dit moment. Nederland zit op slot. Het moet en het zal eigenlijk al 2025, maar 2030 helemaal. Nou, wat ik nu zie, het is of, want ik doe natuurlijk hetzelfde als jullie. Ik kijk wat speelt hier nou, wat gebeurt hier nou en ik maak scenario's. Of het is ketelmuziek, dat kan. Mm-hmm. Dus we gaan gewoon keihard roepen dat het allemaal maar gek is. En we gaan op die manier proberen te laten zien aan onze achterban. En uiteindelijk stemmen we toch in en leggen we de bal lekker bij D66. Want die moesten zo nodig de veestapel krimpen. Zo'n scenario.
Zou kunnen.
Er kan ook nog iets heel cynisch gaande zijn. En dat sluit ik ook niet uit. Namelijk dat je zegt, weet je wat, we weten wel dat het wettelijk moet. Maar we gaan nu lekker schuiven. Provinciale statenverkiezingen komen er binnenkort aan. De partijen willen niet dat ze daar op hun bek gaan. Willen niet dat alle zetels naar BBB gaan. Dan komt die rechtszaak van Greenpeace en van anderen. Die verliezen we. Want echt waar, die wordt verloren. Ja,
maar dat is pas na de
En dan hebben we het weer uitgesteld, weer 1,5 jaar... en dan zijn we weer een eindje verderop. Nou, maar ik maak me zorgen over deze manier van werken. En ik zal je zeggen waarom ik me dat
vind. Ze allebei lelijk. Ze zijn allebei lelijk. En is er nog een positief scenario te bedenken?
Het positief scenario is dat de overheid gewoon nu de rug recht.
Maar van wat er nu gebeurt?
Dat de overheid de rug recht en zegt, jongens, wij weten gewoon hoe de kaarten geschud zijn. Okay. Het moet en het zal, we gaan het doen. En dus laten we nou eens praten niet over het wat, maar over het hoe.
Het
positieve scenario, de derde, Mark, is toch wel echt, en ik vind Van der Wal, die heeft tot nog toe voeten bij stuk gehouden. Die,
jawel, maar ze heeft die met geen centimeter mee. Het positieve scenario zou nog kunnen zijn, nou, we hebben nog een laatste poging gedaan. We hebben onze vragen deze zomer nog een keer gesteld. Er kwam echt niks uit. Dus wij, de coalitie, moeten echt gewoon verder met dit scenario. Met het plan wat ervoor ligt. Dat zou nog een soort, dat ze zich indekken tegen, heb je je best gedaan.
Of Van der Wal zegt gewoon, ik ga gewoon door. Stuur mij maar weg op het moment dat ik dat je het echt anders wil en je bent het er niet mee eens. Maar ik denk dat zij op het punt gekomen is, ook wat Andy zegt, er is geen weg meer terug.
Ja, wat ik overigens fijn vind aan Van der Wal, en dat we hebben het nu meteen weer over rechtszaken. Zij zegt ook meteen nog aan, ja, het moet van de rechter, maar wij willen vooral gewoon de natuur herstellen. Dat hoor ik zelfs bij Greenpeace niet eens op het ogenblik. Denk, maar dat is heel fijn dat ze dat zegt. Het is niet alleen dat het moet. Ik wil dit ook. En volgens mij wilt u ook natuur. Zegt ze dan tegen
maar ik ben niet op, kijk, ik ben niet op aarde om rechtszaken te starten. Liever niet. Helemaal niet. Ik ben ervoor om de natuur te redden. Dat is wat at stake is. Daar gaan we voor. Het is zo vastgedraaid, het dossier. We zitten zo bovenop elkaar dat het alleen nu nog maar gaat over percentages, doelen, rechtszaken, budgetten, miljarden.
Het gaat niet meer over
helemaal niet meer over de natuur. En dat is ontzettend jammer. Want die natuur die hebben we gewoon nodig met elkaar. Die hebben we nodig voor onze schone lucht, voor ons drinkwater. Die hebben de boeren hebben het nodig.
Maar dus, de boer zal zeggen, ja, het gaat niet over de natuur, omdat er niet zo van de hand is.
Ja, maar dan is de aarde plat. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon echt onzin. Alle ecologen schreeuwen moord en brand. Er is echt wat aan de hand. En die natuur die staat echt op serieuze plekken, gewoon op omvallen. En die leidt al decennia onder die stikstofuitstoot.
Maar geef eens een paar voorbeelden. Want je hebt een mooi boekje voor ons meegenomen. Maak natuur jouw zaak.
Ja.
Natuurcrisis, zo herken je hem.
Ja, ik heb jullie net een heel mooi gidsje gegeven die iedereen kan aanvragen bij ons. En dat is een natuurschadegids. En wat je ziet is dat een aantal habitattypen, en die zitten door het hele land, die staan echt op omvallen. Bijvoorbeeld het veenweidegebied in Friesland. Daar zijn grote problemen mee. Hoe heet dat nou? Olde Fane? Nou, ga ik maar wagen aan een Friese uitspraak. Nou ja, ik word vast gecorrigeerd.
Ja.
Duingebied Noord-Holland, de oude eikenbossen op de Veluwe, daar zijn serieuze problemen mee. Daar staan ecologen echt met de alarmbel naast. Maar dat wordt genegeerd en er wordt gezegd, er is niks aan de hand.
Duingebied Noord-Holland, daar fiets ik wel eens doorheen. Dat ziet er hartstikke mooi uit, als je er doorheen fietst.
Ja, en ik ben er ook laatst geweest. En de zon schijnt en je hoort in de verte misschien nog de zee. Maar als je
een paar raceauto's. Kennelijk is daar genoeg ruimte om ook een Formule 1 race te houden.
Ja, daar is tegen geprocedeerd en die is helaas verloren. Maar kijk, waar het om gaat is dat bepaalde soorten die verdwijnen. En een aantal soorten die gaan heel snel groeien. Bramen en brandnetels, dat groeit allemaal heel snel. Door die verschaling van de natuur, steeds minder soorten natuur, gaan ook de vogels die daarvan afhankelijk zijn. En de insecten die gaan daaronder lijden. Dus je krijgt op een gegeven moment een soort ineenstorting van het hele ecosysteem in dat gebied. En dat is wat er aan de hand is.
Ja, en boeren zeggen dan, maar wij zijn degene die de natuur bijvoorbeeld netjes houden. Hè? Wij zijn degene die
het beheren. En Greenpeace zegt dan, de natuur is van 17,5 miljoen Nederlanders, niet alleen van de boeren. Heel goed dat jullie daarmee werken, maar wel binnen de grenzen wat die natuur aan kan. En niet alleen maar denken, het kan hier allemaal, want dat is gewoon niet waar.
Weet je wat ik ook zo vreemd vind, is en als je die drie bijdrages leest van de coalitiepartijen. En dat is wel terecht. Er wordt natuurlijk gesproken over moeten een integrale aanpak moeten we hebben. We moeten alle sectoren moeten we meenemen. Maar er wordt heel makkelijk naar een andere sector gewezen. Er wordt eigenlijk gewoon gezegd van ja, de boeren zijn niet de enige schuldigen. Ga maar bij Schiphol kijken. Of bij de grote industrie.
Maar en dan die wordt zin die zou ik begrijpen als ze 2 jaar geleden, toen we van de 130 naar 100 km per uur teruggingen, hadden gezegd, ja, wacht eens even. Je kan niet alleen van de automobilisten wat vragen. Kom dan ook even mijn trekker even kijken wat er mee
moet. Dit is dus precies waar ik naartoe wil.
Ja, dat dacht ik al.
Het is met het grootste gemak dat we in Nederland, en eigenlijk ook terecht, wordt er gezegd, Schiphol, daar moet iets aan gebeuren. Tata Steel, daar moet iets aan gebeuren. De industrie in Pernis, daar moet wat gebeuren.
En dat is allemaal
dat
waar.
Vindt iedereen, maar dat vindt iedereen, dus de meeste mensen vinden dat hartstikke logisch. Gaat het over boeren, die voor veel mensen kleine ondernemers zijn en waar ze zich makkelijk mee kunnen identificeren, dan wordt dat beleid niet zo breed gedragen. En dit vind ik eigenlijk gek. Ik vind het gek dat we grote bedrijven, dat we daar met het grootste gemak van zeggen van, ga maar wat doen aan natuurherstel. Hè, want jullie verdienen toch al genoeg. En dat bij boeren, die ook flink gesubsidieerd worden, dat dan gezegd wordt, ja, het is zielig.
Ik snap er iets van. Want je wilt niet dat het landschap waar je opgegroeid bent, dat dat verandert. En ik kom uit zo'n gebied aan de rand van een groot landbouwgebied. ja, dat is hoe het daar was. En dus moet dat zo blijven. Ik weet niet of ik dat vind, maar ik kan me wel die gedachte voorstellen.
Ja, nou, ik zie het iets anders. Kijk, je hebt de boer bestaat niet. Dus je hebt een ecologische boer met een paar koeien tot een hele grote boer met heel veel koeien en heel intensief.
Varkensflats en alles.
En met varkensflats en flats. Maar in ieder geval grote stallen, noem maar op. Daar moet je een onderscheid in maken. Er zijn sommige boeren waarvan ik denk, dit wist je. Je hebt net zo'n verantwoordelijkheid als je bij wijze van spreken bij Tata Steel neerlegt. Dat zijn de grote jongens en die denken doorrammen. Er zijn ook heel veel familiebedrijven. Mensen die gewoon het beste ervan willen maken. Die op hun eigen erf het goed voor elkaar hebben. Die gewoon kijken wat zijn de regels. Die zich proberen aan te passen aan wat de Rabobank zegt. Dus ik vind niet dat je alle boeren in die zin over één kam moet scheren. Je moet echt kijken naar het verschil tussen al die verschillende type boer.
Ja.
En dan kijk ik iets genuanceerder dan wat jij zegt. Dan vind ik een familiebedrijf ergens niet vergelijkbaar met een groot industrieel bedrijf als Tata.
Nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is het gemak waarin het logisch gevonden wordt dat multinationals zich aan milieuregels houden. Ik denk dat veel mensen wel zoiets hebben van, ja, dat vind ik ook logisch dat Tata Steel dat moet doen, of Shell. Maar bij kleinere bedrijven vinden we dat ineens niet logisch. Daar heb ik het meer over.
Ja. Nou, wat ik wel zie is dat er een soort romantisch boer zoekt vrouw imago rondom de landbouw hangt. Ja, volgens mij doe je daar de boerenondernemers echt mee tekort. Want het zijn gewoon bedrijven en het zijn gewoon boerenondernemers. Maar het zijn ook wel familiebedrijven. En het is ook van vader op zoon nog steeds. Dus het is wel een aparte sector, zeg maar.
Ja, er is op het moment een soort richting in strijd gaande tussen twee ministeries. Of tenminste, de regering als geheel heeft besloten, wij willen het zonder dwang. Behalve bij het ministerie van Financiën. Daar waren ze dus gaan rekenen, kan het goedkoper. En het kan. Ja. Als je heel goed die hele grote megabedrijven naast toevallig kwetsbare natuurgebieden weghaalt, die ga je dan dus wel dwingen dat ze daar stoppen. Dan kan het goedkoper, kan het misschien ook wel sneller. Hebben jullie daar bij Greenpeace een optie, een voorkeur voor de een of de andere richting uit? Of zeg je nee hoor, als het maar genoeg is?
Nee, kijk, uiteindelijk wat je ziet in die landbouwsector is dat we nu hebben een stikstofprobleem. Daar heeft iedereen het over. Maar we hebben ook een ongelooflijk klimaatprobleem met deze sector. Want al die koeien die stoten hartstikke veel methaan uit. En dat zorgt
en
uiteindelijk
watervervuilingsprobleem. Daar komen dingen bij.
We een watervervuilingsprobleem. Dus je hebt al die verschillende onderwerpen die daar spelen. En je hebt nu een ongelooflijke zak met geld. 25 miljard. Verschrikkelijk veel belastinggeld. Dat kan niet anders. We moeten nu iets gaan doen. Nou, dat moet je wel gaan oplossen. Nee, nog twee zinnen. Dat moet je wel integraal gaan oplossen. Dus je moet al die problemen op bekijken. En dat een beweging maken naar ecologisch boeren. En op een andere manier dat boerenbedrijf gaan inrichten. Financiën zegt eigenlijk, doe het zo goedkoop mogelijk. Maar daarmee los je al die andere problemen niet op.
Dus andere problemen komen dan later nog een keer.
Goedkoop, duurkoop is dit.
Ja, Financiën had volgens mij twee dingen gezegd. Want in eerste instantie leek het nieuwsbericht van het NRC, dat leek hartstikke positief. Er stond namelijk, de boeren hoeven het maar voor de helft te doen, die stikstofuitstoot. Ja. Want als het klimaatakkoord gehaald wordt, is de stikstofreductie, zijn we zo ver dat de boeren nog maar de helft van de stikstof hoeven uit te stoten. En kan het van 10 voor 10 miljard.
Ja.
Maar dan moet je dus gericht gaan uitkopen. Dat was wat Financiën zei. En daar zijn uiteindelijk de coalitiepartijen heel erg over gevallen. Van, waar bemoeit Financiën zich nu ermee? Want wij hadden toch een coalitieafspraak gemaakt.
Ja.
En dit hoort op het ministerie van LNV, hoort dit terecht.
Ja, ik kan me voorstellen dat Financiën er op een andere manier tegenaan kijkt. En dat ze dan met sommige mensen denken, oh wacht even, we hoeven minder te doen voor minder geld. Klinkt als een beter plan. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, maar wat je wel ziet, en dat misschien een beetje van afstand los van de inhoud. Je ziet eigenlijk op het moment dat we denken dat we er zijn en dat we hebben een coalitieakkoord. En dan begint de discussie opnieuw. We hebben dan nu de plannen van Van der Wal. Dan begint de discussie opnieuw. Komt er een andere ministerie overheen? Komen er allemaal ecologen die iets zeggen? Mensen die zeggen, we lossen het allemaal op met techniek. Mensen die zeggen, we hoeven helemaal geen veestapel te krimpen. De discussie eindigt nooit in Nederland. Daar staan we ook wel een beetje onbekend. De vergunningverlening, die komt maar niet op gang. Hè?
Nee, dat kan niet.
Dat kan niet. En die gaat ook niet opstarten als je dit probleem niet serieus aanpakt. Dus je moet op een gegeven moment zeggen, met de kennis die we nu hebben, gaan we het aanpakken, het probleem?
Dit is de richting,
zo houden we het. Along the way.
Maar ik snap wel dat je dat nu zegt. Want na 40 jaar zit er eindelijk een regering die voorstelt waar jullie 40 jaar over voor pleiten. Dan ga je natuurlijk nu niet zeggen, ja, we hebben eigenlijk wel 40 jaar strijden we hiervoor, maar geef maar een beetje toe, joh.
Nee.
Natuurlijk ga je dat niet zeggen.
Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Maar het is niet het kabinet die dit nu aan het zeggen is. Hè? De kabinet heeft overgenomen de kaarten die ze aantroffen toen het kabinet aantrad. Namelijk, volledig door de rechter bepaald dossier. En die wacht natuurlijk gewoon af, want die heeft nu niks te doen. Totdat er zometeen weer een zaak wordt gestart. Dit is niet dat de VVD opeens het licht heeft gezien en zegt we gaan nu opeens voor de natuur. Dit is gewoon ander type politiek. Het moet en het zal. Want anders komt die vergunningverlening gewoon niet op.
Ja, dat zeker de VVD wordt visie, hè, zijn visieloos. Je zou nu kunnen zeggen dat Van der Wal visie heeft, maar dat is het natuurlijk niet echt. Ze heeft geen andere keuze. Maar maandag het gesprek met Remkes.
Ja.
De boeren gingen er keihard in. Wat doet Greenpeace?
Ja, hetzelfde.
Ja, we gaan niet onderhandelen.
Nee, we gaan dus niet. Kijk, mijn eerste vraag is: wat kom ik hier doen?
Ja?
Ik ben uitgenodigd. Hoffelijkheid richting Remkes, ik ga daar naartoe. Het tweede is: ik denk dat het tijd wordt, dat vroeg jij ook al, dat de stem van de natuur nu eens een keer wordt gehoord. Dus daarom ga ik ook. Maar als er nu naar muizenpaadjes wordt of geitenpaadjes wordt gezocht. Noem je dat?
Ja, geitenpaard.
Dat is ook geen politicus inderdaad.
Nee, ik ken die clichés niet. Maar als er nu naar geitenpaadjes wordt gezocht, nee, daar gaan we niet aan meewerken. Nee, absoluut niet.
Dan meteen al met de rechter als dat voorgesteld wordt.
Ja, en dat terecht.
Is dat ook niet, is dat logisch?
Nee, dus ik wil eigenlijk twee dingen zeggen, maar ik wil antwoord op jouw vraag. Dus we hebben een Europese habitatrichtlijn, volgende een habitatrichtlijn, die zegt dat je de natuur niet mag verslechteren. Dat gebeurt stelselmatig wel. Op een gegeven moment moet je dan zeggen, dan stappen we naar de rechter als nu weer de politieke dynamiek zo is dat we weer naar een compromis gaan of naar een afzwakking. Dan stappen we inderdaad naar de rechter. Maar ik blijf proberen en blijf zeggen dat ik op dat gebied voor de natuur inderdaad een harde lijn heb. Wat ik wel probeer is aandacht te vragen voor allerlei uitvoeringskansen en ook uitvoeringsproblemen. Ja, bijvoorbeeld, wanneer gaan de Rabobank nou mee betalen? En die supermarktketens waar we het over hadden. Hoe gaan die er nou voor zorgen dat die boeren wel een verdienmodel hebben waarmee ze rond kunnen komen? Dus ik wil niet tegenover die boer komen. Want ik zie de issues die hij of zij heeft.
Ja.
Maar ik ga wel opkomen voor de natuur. En als dat hard is, dan is dat hard.
Zit hier ook een goedkoop is duurkoop risico in? Want stel je voor dat je bereikt wat je wil nu. En vervolgens wint dan bij de Provinciale Statenverkiezingen Boer Burgerbeweging en JA21 en al die andere rechtse partijen die hier niets met dat stikstofprobleem hebben. En die dan in al die provincies één voor één gewoon gaan zitten tegenwerken wat er in Den Haag is opgedragen. En dan moet je dus daarvoor weer steeds naar de rechter. In elke provincie een keer, of misschien wel een paar keer zelfs. En dat duurt weer jaren en jaren voordat dan dat mooie Haagse beleid daadwerkelijk op de grond zichtbaar wordt.
Nou, dit was waarom jij helemaal het begin vroeg je aan mij van waar waren jullie? Ja. Dit is natuurlijk de afweging. Wat we heel graag willen is dat we gewoon op een gegeven moment een soort van bij zinnen komen. Snappen. Hoe het met de natuur gaat, snappen hoe belangrijk die natuur is. En dat je op basis daarvan met elkaar zegt, oké, laten we er iets aan gaan doen en laten we dat op een goede manier doen. Maar ik ben ook niet naïef. Ik zat 4 jaar geleden aan het klimaatakkoord te onderhandelen met alle partijen die je nu hoort. En toen stelden wij voor om de veestapel te krimpen met het oog op al deze problemen. En we zeiden, doe het nou tijdig, dan hebben we 15 jaar de tijd om dat rustig te doen. Dan kunnen die boeren zich erop aanpassen, noem maar op. Laten we afspraken maken. Nou, we werden nog net niet uitgelachen. Toen hebben we gezegd, oké, laat nou eens de planbureaus van Nederland, laat die nou eens vertellen hoe het nou zit. Kunnen we nou eigenlijk zonder krimp van de veestapel toe? Nou, ze kwamen allemaal. Dan zeggen al die planbureaus, mensen, we weten dat we die veestapel moeten krimpen. Maak afspraken, dat is ons advies. Nou, toen werden we bijna met pek en veren weggejaagd.
Uiteindelijk zijn jullie weggelopen, toch?
Ja, maar dat ging over
een ander deel van de onderhandeling.
Maar dat had ermee te maken. Okay. Even goed voor je rollen. We zijn inderdaad, hebben niet meegetekend. Dat onder andere hiermee te maken.
Okay.
Omdat we zeiden, als we helemaal niets kunnen bereiken met onderhandelen, dan gaat het op een andere manier wat ons betreft. Toen zijn we weggelopen. Daar kunnen we dan niet voor tekenen. Maar waar het dus om gaat is, het redelijke gesprek, de wetenschap op tafel, de doorrekeningen, de scenario's. Het is niet wat ons heeft geholpen de afgelopen jaren. Ja, dan kom je dus op dit scenario uit.
Ja, dan een vraagje over de kritische depositiewaarde. Er wordt heel veel wordt daarover gesproken.
Ah, eindelijk valt het woord.
maar wat het is, die kritische depositiewaarde, daar wordt bijvoorbeeld, ik ben naar de provincie Zuid-Holland gegaan om te kijken hoe gaan zij nou om zometeen met dat stikstofdossier. En daar wordt dan gezegd, zelfs door GroenLinks, de kritische depositiewaarde is voor ons niet heilig. De natuurherstel is belangrijk. Daar gaan we naar kijken. Hoe staat Greenpeace daarin? Is de kritische depositiewaarde een manier om dat te berekenen heilig?
Oké, nou, dit is een heel lastig punt. En dat zal ik proberen goed toe te lichten. We weten dat als je de ecologie wil herstellen, natuur wil herstellen, dat het niet alleen gaat over de kritische depositiewaarde. Dat je bijvoorbeeld ook moet kijken naar water, naar bodem, naar allerlei factoren. Dus in die zin snap ik wat er gezegd wordt. Die is niet heilig. Maar we hebben ook nog zoiets als ongelooflijke haast. We hebben geen andere indicatoren, die zijn er gewoon niet. Dus als je nu een vergunning wil afgeven, dan heb je maar één manier. Dat is kijken naar de kritische depositiewaarde. Je kan nu zeggen, kom, we starten eens een studiegroep en we gaan eens de komende jaren kijken hoe die kritische depositiewaarde beter kan. Kunnen we doen. Dat betekent dat al die jaren die vergunningverlening gewoon niet op gang gaat komen.
Of je voert dat over een paar jaar pas in.
Of je voert dat...
Ja, dat kan
dus,
wel.
Dus wat we nu zeggen...
Nu doen we
dus
die KDW's.
Jij refereerde aan hem, Eresman bijvoorbeeld zegt, de stikstofprofessor. Wat hij daarvan bijvoorbeeld zegt is... Voer in, ga starten. Doe dat op basis van de kritische depositiewaarde. Blijf denken, blijf ontwikkelen. En als je op een gegeven moment die stikstof fors hebt gereduceerd... want je weet, je moet fors reduceren op alle gebied... dan kan je natuurlijk naar een breder spectrum gaan kijken. Van kunnen we daar dan wat laatste stuk wat we nog moeten reduceren... misschien met hydrologie en met water. En is daar dan ook een indicator voor. Nu zeggen, gooi maar overboord, we hebben hem niet nodig.
Nou, overboord zeggen ze niet.
Plat.
Overboord zeggen ze niet, maar het is niet heilig. Het lijkt nu alsof die kritische depositiewaarde het allerbelangrijkste is in dit beleid.
Nee, maar het is het enige meetpunt.
Het is het meetpunt wat je nu hebt.
Ja.
En er is niks beters op dit moment. Dus heel goed om daarover door te denken, maar wel nu starten.
Ja. Ik heb nog een opmerking over de boeren en hun verdienmodel. Ik hoor namelijk heel veel boeren, hoor ik zeggen, op televisie. Een boer nog die ik persoonlijk ken. Ja, eigenlijk kunnen wij al niet rondkomen. Je bent ondernemer. Op het moment dat je niet rond kan komen, dat je ook subsidies nodig hebt om rond te komen. Ja,
dat is sowieso.
Van een overheid die je ook nog eens een keertje daarna de rug toekeert door omgekeerde vlaggen bij je boerderij op te gaan hangen en door heel het land. De meeste ondernemers stoppen ermee op het moment dat ze een bedrijf hebben waar ze hun gezin niet te eten van kunnen geven. Dat vind ik zo'n rare discussie. En dat gaat ook heel erg over van, maar mijn vader was boer, mijn opa was boer. De boerderij is al 200 jaar in het bezit van de familie. Ja, dan nog steeds de bakker op de hoek. Op het moment dat er niemand meer brood komt kopen, gaat hij ook, dan stopt hij er ook mee, hoe lang het ook in zijn bedrijf zit. Ja. Ik blijf dat moeilijke discussies vinden.
Dat is meer een opmerking. Daar zijn we misschien met z'n drieën heel erg over eens. Zijn we meteen klaar. Dat is wel... Maar van de week hadden we in een andere podcast die ik maakte, Nieuwsdag, een 26-jarige jonge boerin die eigenlijk heel erg... Ze doet geen biologische landbouw, maar het zit dicht in de buurt van Kringloop. Zitten biologische aspecten aan, alleen dan niet gecertificeerd, zeg maar. En die zegt, dan wil ik bijvoorbeeld... mijn vader is een bos begonnen op een deel van het terrein, want dat is voor compensatie van uitstoot. En eigenlijk wil ik daar nog een voedselbos naast. En dan kom ik de bedrijfsadviseur tegen en zegt, maar dat kan niet. Je kan niet al je grond inleveren voor al je mooie idealen. Je moet ook nog geld verdienen. En dus als we het zelfs de mensen die echt graag willen, die bij wijze van spreken lid zouden kunnen zijn van Greenpeace, ik weet niet of dat is, maar die een beetje klinkt alsof ze jouw richting uitpraat. Als zelfs die het dan niet redden met de beste idealen in de hand, dan moeten we wel iets voor verzinnen.
Zeker. Dus kijk, wat je. En dat gaat over dat verdienmodel. Hè? En dat gaat ook over wat kunnen al die andere partijen nou doen. Dus we hebben een aantal jaar geleden een rapport uitgebracht over de Rabobank. En precies dit verhaal eigenlijk opgeschreven. Namelijk, die Rabobank die doet maar één ding. Die pakt zijn calculatortje erbij en die kijkt grootst. Grote stallen, want kan ik hypotheek op wegzetten. Massaproductie. Produceren voor de wereldmarkt. En dat zijn ze aan het financieren. Daar gaan ze maximaal voor.
Ja.
De problemen die dat oplevert, daar kijken ze dan vervolgens niet naar.
Dat zijn natuurlijk
boeren die het op een andere manier willen doen, die krijgen een heel moeilijk hypotheek. En die hebben daar dus ongelooflijk veel last van. Dus dit verhaal, dat gaat...
Het is een krachtige inkleuring daarvan. Ja.
En dat
maar
is
daar dus, moeten we dan als maatschappij iets voor verzinnen. Dat we zeggen, dan zetten we of we maken de Rabobank zetten we buiten spel. Of we maken regels over minimaal zoveel vierkante meter voedselbos per hectare. Je kan allerlei trucs en dingen verzinnen.
Ja, dus een aantal dingen die we maandag gaan inbrengen als Greenpeace bij Remkes. Dit, hoe gaan we nou om met de Rabobank? Hoe gaat die nou ook wat mij betreft meebetalen aan de hele transitie? Want je hebt jarenlang verschrikkelijk veel geld verdiend. Waarom moet nu alleen de belastingbetaler de rotzooi opruimen? Dat doet mij denken aan de bankencrisis.
Ja. Daar hebben ook de gewone burgers alleen naar bijgedragen.
Exact. Toch? Dus waar is nu de Rabobank en hoe belasten we de Rabobank? Het gaat over de supermarkten. Hoe zorgen die nou voor een verdienmodel? Verdienmodel, het is eigenlijk heel simpel. Iets meer centen voor een liter melk. Zodat die boeren dat wel op een normale manier met een kleinere veestapel met minder melk toch een goede boterham kunnen verdienen. En hoe gaat dat nou eigenlijk in die hele keten opgelost worden? Daar moet het gesprek over gaan.
Wat ik me ook afvraag, de boeren, Remkes werd aangesteld omdat eigenlijk de dialoog tussen de overheid en Ik zeg het boeren. Het zijn veehouders zijn het eigenlijk, hè, waar we het over hebben. Maar dat gesprek, ja, die dialoog, die was gestopt. En dat is helemaal geëscaleerd.
Ja.
Maar dat is toch niet het geval bij de de natuurverenigingen of de natuurorganisaties of bij de keten, de banken. Waarom zitten jullie alsnog bij Remkes aan tafel?
Ja, kijk, wij zijn. Nou, op dit, dat ga ik dus ook vragen, hè, maandag. Van wat is nou precies onze rol? Want ben je nu aan het zoeken dat wij dat jullie iets gaan afzwakken en dat ik dat moet legitimeren? Dat ik moet zeggen, ik snap het eigenlijk wel. Wat is nou precies mijn rol? Zoals ik hem oppak, is dat ik heel graag het verhaal wil vertellen over de Rabobank, over de supermarkten, over Tata Steel dat die mee moet doen, over Schiphol dat ze mee moeten doen. Ik wil graag aandacht vragen voor groene boeren die het nu al goed doen, maar bijvoorbeeld wel tegen een natuurgebied aanzitten. Hoe gaan we daar nou mee om? Want ze zijn dus al bijvoorbeeld op een ecologische manier een boer of een andere vorm. Maar zijn toch ook een uitstoter van stikstof. En dat komt in het natuurgebied uit. Hoe gaan we dat nou doen? Want die mensen wil je natuurlijk niet nu met dit beleid voor de voeten lopen. Daar zit een soort nare knoop die heel veel onzekerheid veroorzaakt.
Als je biologische boer bent, is er toch geen issue? Want dan heb je gewoon de hoeveelheid stikstof. Ja, die van je eigen boerderij komt. Dan heb je geen kunstmest of zoiets van buitenaf.
Nee, exact. Maar uiteindelijk komt er natuurlijk wel stikstof. Dan, hè, als je met een hele groep boeren biologisch... en dat komt uiteindelijk in het natuurgebied terecht... kan het nog steeds te veel zijn. En dan kan die natuur nog steeds onder lijden.
Ik hoorde gisteren, daarom denk ik nu aan iemand zeggen... maar ik hoor nooit iemand klagen over de stikstofuitstoot van herten op de Veluwe. En dat is natuurlijk wat je...
Bij hondenkeutels, ja.
Ja, als je een paar koeien op zo'n weilandje zet... dan zou je eigenlijk datzelfde druk, hetzelfde probleem verwachten.
Nou, dus dit is precies een van die knopen waar we mee naar moeten gaan kijken. Hoe gaan we daar nou op een goede manier om? Dus zo ga ik op jouw vraag naar Remkes. Daarom ga ik er naartoe. Niet om te gaan onderhandelen over de 2030 doelen.
Ja. Toen dit allemaal gepresenteerd werd door ambtenaren, ministerie. Deze vragen zijn eigenlijk wel al beantwoord. Want
alles is er.
De provincie heeft namelijk...
Natuurlijk is alles er al.
De provincie heeft namelijk een hele grote rol hierin. Door... naar maatwerk te kijken, die richtinggevende doelen. Natuurlijk ga je zo'n boer die je net beschrijft, en die natuurlijk ga je die niet wegsturen. Er moet gekeken worden, we moeten een bepaalde stikstofreductie moeten we als provincie moeten we bewerkstelligen. Ja, op welke manier kunnen we dat doen? En op welke waarschijnlijk de meest efficiënte manier gaan we dat doen? Je gaat natuurlijk geen boer wegsturen die eigenlijk...
die al
bijdraagt aan het stikstofprobleem.
Nou kijk, maar dit is het. Alles is er al. En ik was heel erg met jou eens, net in het begin van ons gesprek, over die communicatiekant. Het is echt flauwekul. Er is prima gecommuniceerd vanuit het kabinet. Namelijk, het stond in het coalitieakkoord. Het is zelfs in de verkiezingscampagne is het ingebracht door de partijen die nu in de regering zitten. Vervolgens is gezegd, we gaan het uitwerken. Er is gezegd, nu zijn de provincies aan zet. Om dan ook te kijken, hoe doen we dat nou in zo'n gebied? Natuurlijk is het voor de individuele boer nog niet duidelijk. Maar het beleid is er, de gedachten zijn, de koers is er, het geld is er. Ja, maar er wordt gewoon opnieuw eigenlijk de discussie gestart. Ja. Heel Hollands.
Ja, dan moet uiteindelijk, moet Staghouwer... want we hebben het over Van der Wal, dat stuurt de minister.
Omdat hij het goed doet.
Ja, voor stikstof, de minister van Landbouw. Staghouwer, die heeft heel veel kritiek gekregen omdat die perspectiefbrief te weinig perspectief gaf. En hij moet met een beter plan moet hij komen. Ik hou daar een beetje mijn hart voor vast. En ik denk dat het heel lastig wordt om perspectief te bieden voor een sector waarin je, nou dat zal het zijn, 30-40% moet gaan reduceren.
Kunnen jullie daar maandag nog bijdrage leveren? Want er komt dan dus een brief van het ministerie waarin boeren een perspectief geschetst moet krijgen. Er zijn ook mensen die vragen zich af of dat iets is voor de overheid. Maar goed, die heeft dat op zich genomen.
Ja, maar dat is wat mij betreft enorm iets van de overheid. Kijk, er staat in het regeerakkoord dat er een niet vrijblijvende bijdrage kan worden gevraagd van ketenpartners. Zo'n soort formulering.
Ja.
Maar wat is dat dan? Hè? Dus, en daarom is het ook zo bizar dat een aantal grote bedrijven nu gewoon niet aan tafel wil schuiven en zich achter die boer verschuilt. Want dit is nu precies waar het om gaat. Wat gaat de Rabobank doen? Wat gaan de supermarkten doen? Wat doet de veevoederindustrie? Hoe kunnen we nou naar dat verdienmodel komen van de boer... waarmee die dus wel die boterham kan verdienen? Dat perspectief is wel nodig.
Okay, maar als je niet aan tafel zit, sta je op het menu, zeggen ze. Nou, dus dat betekent dat we het gewoon gaan halen.
Nou, maar ze zijn wel heel machtig. Hè? Dus ze komen niet. Ze verschuilen zich nu achter de boeren. Overigens, een aantal van dat soort clubs betaalt wel mee aan de demonstraties. Ja. Dan doet dus, om het maar even plat te zeggen, hitst wel op. Maar neemt nu niet de verantwoordelijkheid. Kijk, en als je niet als kabinet daar nu doorheen breekt... dan hebben de boeren uiteindelijk wel een probleem. Een deel zal verdwijnen. Overigens, het is wel zo dat Je wel al ziet in die sector dat er heel vaak geen opvolgers zijn. En dat, dat er de natuurlijke neergang...
Ja,
zeg
die is ook vrij hoog. Dat gaat echt om de afgelopen 15 jaar... 15, ook zoiets van de afgelopen 10 jaar 15.000 boeren of minder. Of
ja, dat gaat niet uit mijn hoofd. Maar
die staat vast in een van de Kamervragen.
Ja, precies, die gaat vrij fors naar beneden. Maar goed, dus ik wilde zeggen... een deel van de boerensector zal verdwijnen. We hopen natuurlijk dat de meesten gewoon op een andere manier gaan boeren, aanvullende inkomsten hebben, de transitie gewoon kunnen maken. Dat is natuurlijk waar we op uit zijn met elkaar.
Ik wil, we komen denk ik in de buurt van het einde, nog één laatste dingetje even aan je vragen. Want actievoeren, dat is een beetje jullie core business bij Greenpeace.
Ja.
Kijk je soms niet met jaloezie naar hoe die trekkers de discussie de goede kant op heeft, vanuit hun perspectief de goede kant op heeft getrokken.
Ja.
Dat dus zelfs die Kamervragen die echt overbodig zijn, allemaal weer gesteld worden.
Nee, niet met jou, Lucie. Kijk, er wordt mij heel vaak gevraagd of van die demonstraties, en dat doen jullie toch ook als Greenpeace.
Ja, en dan zeg ik toch anders?
Nou, mijn antwoord is dan, ik sta echt pal achter die boeren als het gaat om dat ze hun stem laten horen. Dat ze de vlaggen op de kop hangen, dat ze naar het Malieveld gaan. Ook als we dan een keer de forens een dagje in de file laten staan. Demonstratierecht is gewoon een heel groot goed in Nederland. En we zijn gewoon een democratie. Mensen mogen ze laten horen.
Nee, maar gewoon als professional, zou ik maar zeggen. Kijken, zie je dan, doe je inspiratie op van wat er nu gebeurt? Want, af?
Nee, want ik word nu natuurlijk, het wordt volledig overschaduwd nu op dit moment. Hè. Het is gewoon rechtspopulistisch Nederland dat ermee aan de haal gaat. Ja. Trump bemoeit zich ermee. Asbest op de snelweg.
Dat zou je nooit willen.
Hier wil ik gewoon, dit is vreselijk om te zien. Echt waar.
Maar ik kan me toch voorstellen dat je dit kan vertalen naar jullie context. Niet dat jullie met trekkers dat moeten gaan doen.
Nee, maar het is met de cynisch. Daarom ben ik er gewoon niet in jouw woorden precies jaloers op. Ik vind het cynisch, daar hadden we het net over. Cynische politiek, waarbij uiteindelijk de kloof tussen overheid en boeren alleen maar zal gaan toenemen. En daar hebben we gewoon niks aan in het land. Uiteindelijk moet het wel met elkaar gaan doen, zeg maar. En moet die transitie samen worden ingezet. Dus deze verharding, die ik natuurlijk ook nu doe door te zeggen, we gaan naar de rechter.
Ja.
Ik ben er niet op uit. Ik maak me er zorgen over.
Laatste vraag nog?
Nee, laatste opmerking.
Doe hem.
Zoals ik altijd doe.
Ja, natuurlijk. Je hebt altijd nog een laatste punt.
Terug van vakantie. En de hele... alles met de vlaggetjes had ik alleen maar over gelezen. En ik woon tegen het Groene Hart aan. En ik fiets daar graag.
Nou, daar hangen ze zeker.
Niet normaal. Het was echt, ik dacht, waar hebben ze zoveel vlaggen vandaan gehaald? Maar het is echt... Het hele Groene Hart hing helemaal vol met vlaggen. Nu heeft de gedeputeerde... De Provinciale Staten Zuid-Holland heeft ze weg laten halen. Of verkeersveiligheid, in ieder geval het grootste deel. Want op erven hangen ze ook nog. Maar ik was ook in Zeeland. Ook om te fietsen. Daar is wel landbouw, maar dat is dus akkerlandbouw.
Geen veeteelt.
Geen veeteelt. Nou, er hing geen, of ze waren al weggehaald, maar er hing echt geen vlag op de kop. Vond ik opvallend. Er stonden wel wat bordjes en wat spandoeken hingen er. Maar de vlaggen hingen niet op de kop. Dat kan aankomen. Omdat ze misschien toch iets nationalistischer zijn. In ieder geval misschien wat meer koningsgezind.
Voor de vlag zelf.
Ja, dat denk ik. Maar
ook dat ze minder veeteelt hebben. En dat dan
dat
ze
allemaal met elkaar te maken hebben. Maar het enthousiasme waarmee in Zuid-Holland in ieder geval in het Groene Hart de vlaggen op z'n kop gehangen werden. Ja, dat was indrukwekkend. Laat ik het zo zeggen.
Dan komen we aan het einde. Dankjewel, Andy Palmer van Greenpeace.
Heel graag gedaan.
Dat je hier was. Fijn dat jij er ook weer bent, Leendert. Jij bent er volgende week ook. Ik ben al weg. Maar doe er goed aan. Martijn en misschien nog iemand anders de week.
Dat weten we ook nog niet.
Nee.
Maar er zal genoeg nieuws zijn volgende week.
Dat wou ik zeggen. Want het reces is, dat zei het begin al, helemaal voorbij.
Ja.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.